De vorige keer zijn wij gebleven in Romeinen hoofdstuk 8, in de versen 19 tot en met 22 zo ongeveer. De climax in ieder geval van het eerste gedeelte van de Romeinenbrief, met de climax hier in hoofdstuk 8. En daar staat in vers 19, want het schepsel, dan wel de schepping, andere vertalingen hebben dat, hebben we vorige keer over gehad. De schepping als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen, namelijk de verlossing onzes lichaams. Aanstelling tot zonen, hè, dat moet er staan, heb ik... Vaak genoeg aangehaald dat het een verkeerde vertaling is, aanneming tot kinderen. En dat er moet staan aanstelling tot zonen, want ja, dat is de climax van het hoofdstuk. Namelijk dat wij die kinderen Gods zijn, door wedergeboorte, doordat wij tot geloof zijn gekomen en kinderen Gods zijn geworden. Het doel van ons leven voor onszelf is dat wij in de toekomst tot zonen worden aangesteld. Namelijk als volwassenen, niet meer als kinderen, maar als volwassenen en als erfgenamen, want dat is wat de term zonen inhoudt. Ja, zoon is geen lijfelijke erfgenaam, dat hoeft niet per se. Ik las vanmiddag nog in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 en daar wordt de duivel beschreven en dan staat er dat hij heet de zoon des verderfs. Hoezo zoon is een lijfelijke erfgenaam? Nee. Kan wel, maar... Hoeft niet per se. Zoon betekent... De bouwer eigenlijk. Degene die hetgene van de vader bouwt. Voortzet namelijk. En zoon des verderfs, zo'n uitdrukking betekent gewoon... Degene die uitdrukking geeft aan het verderf. Degene die het verderf werkt... Maar goed, de bedoeling is dat wij in de toekomst tot zonen worden aangesteld en daarvoor hebben wij Gods geest ons ontvangen die ons leidt in heel de waarheid en die ons ook zou leiden naar die zoonstelling. En dat is een weg, een route die gaat door lijden heen. Maar dat is vers 17 en vers 18 waar gesproken wordt over dat wij met Christus lijden nu. Met de bedoeling, einde van vers 17, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En de verheerlijking is hetzelfde als de aanstelling tot zonen. Als je het hoofdstuk leest, dan kom je tot die conclusie. Die begrippen worden door elkaar heen gebruikt. Verheerlijking is aanstelling tot zoon. Wanneer werd de Heer Jezus verheerlijkt? Toen hij opstond uit de dood... Daarvoor was hij niet verheerlijkt.
Nee, dat ze ook gezegd, omdat het is nog niet de hulp, want ik ben nog niet mijn vrouw opgegaan, dat soort dingen. Dus op,
ja.
Dit woord is nog niet vervuld, omdat de hulp niet verheerlijkt. Zoiets was het.
Oh, ik weet wat je bedoelt, dat is Johannes hoofdstuk 7, waar staat... Overstromen des levenden waters wat uit zijn binnenste zouden vloeien. En dan staat erachter, dit zeide hij van de Heilige Geest.
Ja, maar het was nog niet vervuld.
Ja, dit zeide hij van de Heilige Geest. Welke ontvangen zouden degene die in zijn naam geloven. Maar staat erbij, de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.
Zoiets, ja. Die bedoelde ik eigenlijk.
Die bedoelde, ja. De Heilige Geest was nog niet omdat de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was. En in het Oude Testament staat al geprofeteerd dat de Heer Jezus op aarde geen gedaante en geen heerlijkheid zou hebben. Ergens in Jesaja. Welk hoofdstuk weet ik uit mijn hoofd ook niet. Is het 53? Bekende hoofdstuk? Weet ik niet. Nou ja. Maar door lijden tot heerlijkheid, dat is de weg die wij als gelovigen gaan. Wij hebben het voorbeeld van de Heer Jezus Christus die op aarde veracht werd. En die ze uiteindelijk gedood hebben. En daarvan wordt gezegd dat hij ons een voorbeeld heeft nagelaten. Ook daarin. Bijvoorbeeld in het feit dat hij geslagen werd en bespuwd werd en dat hij niks terugdeed. Onder het motto, als iemand u op de ene wang slaat, dan keer je hem ook de andere wang toe. In tegenstelling tot oog om oog, tand om tand.
Het oude
verbond is de wet. Maar wij leven niet onder de wet, wij leven onder het nieuwe verbond. En de beginselen van het nieuwe verbond zijn de beginselen van genade. En genade uitzicht daarin. Dan is het niet oog om oog, tand om tand. Maar dan is het inderdaad, wanneer iemand u op de wang slaat, dan keer hem ook de andere toe. Dus hebben we weer een praktische toepassing al gehad vanavond. Nou goed, terug naar dit schriftgedeelte. In vers 19, want daar wordt in één keer gesproken over, niet zozeer over ons, maar over de schepping, over de wereld. En daar staat, de schepping, als met opgestoken hoofden, rijkhalzend, zegt een andere vertaling, verwacht de openbaring der zonen Gods, want dat is wat er moet staan. Als je een statenvertaling hebt, dan staat er kinderen Gods. Maar andere vertalingen hebben ook gewoon zonen Gods. En wat hier staat is vrij essentieel in deze versen. Wat hier staat is dat de schepping als zodanig, maar het staat in vers 20, aan der ijdelheid onderworpen is. En dat in die situatie, daar verandert niks aan. Tot het moment dat de zonen Gods geopenbaard zullen worden. Dat betekent dat wij leven in een wereld die geen vooruitgang kent. In ieder geval geen vooruitgang van Gods wegen.
Die niks tot stand brengt.
Een wereld die ijdel, leeg is, dan wel onvruchtbaar. Dat is wel een leuke uitdrukking natuurlijk in dit schriftgedeelte, want even later staat niet dat de schepping onvruchtbaar is. Daar staat juist dat de schepping, maar dat is vers 22 heb ik gelezen, hè? Want wij weten dat de ganse schepping tezamen, de wereld als geheel, die zucht, die heeft moeite, ellende. En tezamen is de wereld, de schepping, in barensnood tot nu toe. Dus is zij onvruchtbaar? Ze brengt nu nog niks voort. Maar de wereld gaat wel degelijk wat voortbrengen. Alleen dat is, dat werk, dat vindt pas zijn voortgang nadat de zonen Gods zijn geopenbaard. Uit vers 19. En tot die tijd is deze wereld aan der ijdelheid onderworpen. En daarom is tot op de dag van vandaag de oproep ook aan mensen om die wereld uit te stappen. En dat bedoel ik niet letterlijk, want het kan letterlijk überhaupt niet.
Nee. Ja, of je moet met andere kuikers meegaan eraan.
Ja, dat is dan enigszins letterlijk. Maar deze wereld uitstappen, dat betekent die ijdele, lege wereld. Dus die wereld die maar jaagt. Waarvan alles moet. Waar niemand weet waarom alles moet, want alles gaat toch uiteindelijk kapot in de wereld. Of het nou politiek is, of het nou economie is, heel populair tegenwoordig, hè, economie.
Griekenland heel populair
tegenwoordig. Ja, maar of het nou politiek of economie of filosofie is, wat brengt het tot stand? Wat zijn we nu verder dan 2000, 3000, 4000 jaar geleden in de wereld? Niks. Nee, weet je, ze roepen steeds. Nee, we zijn er heel dichtbij. Ik denk dat minder dan 2 weken geleden is nog op de televisie gehoord. Nee, het was een filmpje. Het was een filmpje van nou over zoveel jaar. Dan moeten we in staat zijn om mensen het eeuwig leven kunnen. Ik bedoel, ja. Dus is grote dwaasheid en hoogmoed ook nog. De Bijbel zegt heel simpel, de wereld, de schepping, is aan der ijdelheid onderworpen. De wereld is leeg. En wordt hier voorgesteld als een vrouw die in barensnood is om iets voort te brengen. En de vraag is, wat brengt deze wereld voort? En dan is het antwoord in de eerste plaats de Heer Jezus Christus, maar die is al voortgebracht. En dan bedoel ik niet de wereld van nu, maar dan bedoel ik gewoon de wereld als geheel. Die heeft wel degelijk de Heer Jezus Christus voortgebracht. Of is dat moeilijk te begrijpen? Moet ik dat uitleggen?
Je bedoelt gewoon vanuit geboorte.
Nee, ik bedoel vanuit wedergeboorte. Ik bedoel niet de geboorte van de Heer Jezus. Heeft er wel mee te maken. Want ik bedoel, het eenvoudige kerstverhaal is natuurlijk dat God mens werd. Immanuel, God met ons. God werd mens. Hoe dat werkt, weet ik niet. Maar er staat er gewoon. Hij legde zijn godheid legde hij af. Hij is mens geworden, heeft zich vernederd, is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij kwam op aarde, vereenzelvigde zich met deze wereld. Hij stierf in deze wereld en stond daaruit op. En toen hij opstond uit de dood, maar nou wordt het misschien moeilijk, maar toen nam hij wel degelijk iets van die wereld met zich mee. Die wereld. Niet die wereld veranderen niet. Maar ik bedoel zo. Hij werd vlees en bloed. Dat is deze schepping. Toen hij opstond uit de dood. Moeilijke discussie. Was hij toen nog vlees en bloed? Bij gelegenheid wordt het gezegd dat hij in ieder geval vlees is. Dat bedoel ik maar. Hij had littekenen in zijn handen. Dat waren de littekenen die ze gemaakt hadden toen hij gewoon nog oude schepping was. En daarvan is toch iets zichtbaar in de nieuwe schepping. Want toen hij opstond uit de dood, toen verscheen daar in essentie de nieuwe schepping.
Maar misschien was het gewoon zijn buitenkant dat het natuurlijk van binnen compleet vernieuwd was. Ja, dat is misschien filosoferen, maar...
Ja.
Na zijn opstanding was hij ook nog steeds de zoon des mensen, toch?
Ook dat. Zelfs alle eigenschappen die hij kreeg bij zijn geboorte. Dat is een hele mooie aanvulling inderdaad. Alle eigenschappen die hij kreeg op grond van geboorte. En op grond zelfs van wel degelijk letterlijke afstamming. Zoon van Adam, zoon des mensen. En zoon van David. Dat is hij nog steeds nadat hij opgestaan is uit de dood. En wat hij doet is deze... zich eerst conformeren aan deze oude schepping en daarna die oude schepping wegdragen in de dood. Want dat is wat hij gedaan heeft. Want deze wereld is gekruisigd, zegt Paulus. En Paulus zegt, één is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Maar hij stond op uit de dood in nieuwheid des levens... En heeft zo die oude schepping in ieder geval de kans gegeven om die oude schepping te verlaten.
De deur openen.
Ja, hij heeft de deur geopend. Dat zegt hij ook, ik ben de deur. In dit verband de deur der schapen. En wat er gebeurd is, is dat die oude schepping gebruikt is als een soort voedingsbodem voor... de nieuwe schepping. Kijk, het begrip zaad ligt natuurlijk erg voor de hand, want het gaat hier over iets dat zwanger is. Barensnood, dus zwangerschap. En wat gebeurt er met zaad? Ja, in het geval van de barensnood van de vrouw, dan weten jullie hoe dat werkt, dus dat leg ik je niet uit. Maar in het geval van de plantjes, dan valt het zaad, het mannelijke, valt in de aarde. En aarde is vrouwelijk, moeder aarde, ja inderdaad. Daar valt het in. En die aarde, er verandert niks aan. Dat blijft gewoon zwarte troep. En dat mag ik natuurlijk van meneer naast mij niet zeggen. Ja, toch wel.
Het is allemaal stront, toch?
Het is allemaal stront, ja. Het komt voort uit de stront. Ja, 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 ja. Maar daaruit voort komt toch iets nieuws. Doordat het zaad erin is gevallen, is daar gestorven. En dan komt er wat nieuws. En die de zwarte spul, zeg maar, gewoon de aarde, moeder aarde, fungeert als voedingsbodem van het nieuwe. En dat is de situatie waarin wij leven, namelijk dat die oude wereld, die oude schepping waarin wij leven, die is al gebruikt als voedingsbodem. En daar is al zaad uit opgekomen, namelijk de Heer Jezus Christus. Wordt beschreven als de eersteling. En de term eersteling komt hier namelijk ook voor. En dan wordt er gezegd over de gemeente, vers 23, dat wij eerstelingen zijn. Of wij hebben de eerstelingen des geestes. Op die uitdrukking ga ik nog wel in als ik in vers 23 ben. Maar de term eersteling, ik weet niet of je een idee hebt waar het vandaan komt.
De oost.
Precies. Eersteling heeft altijd te maken met de eerste vrucht van de oogst. Dus eigenlijk wordt de Heer Jezus Christus en wij ook beschouwd als een gedeelte van de oogst. Als het graan wat opkomt. En dat is al gebeurd. Dat eerste graan, heet dan de eerstelingengarf, maar dat is allemaal typologie vanuit het Oude Testament. Waar Pesach in viel, toch? Ja. Van de hoogtijden des Heren. Maar goed. De eersteling is de eerste die opkomt uit de aarde. En zo wordt de Heer Jezus Christus beschreven. En wat gebeurt er in onze dagen? En dat is dus al vanaf de opstanding van de Heer Jezus Christus zo. Verzamelt God zich een volk uit de volkeren. En die maakt hij ook tot eerstelingen. Die geeft hij zelfs een positie in de hemel. Daar wordt hier niet over gesproken nog, dat weet ik. Maar dat komt in andere brieven wel naar voren. Christus is opgewekt uit de dood en is gezet aan Gods rechterhand. En wat God de afgelopen 2000 jaar gedaan heeft en nog steeds doet, is mensen roepen uit die wereld en verzamelen in zijn koninkrijk. Je weet wel, uit de duisternis, uit de wereld. En die wereld verandert ook niet, die blijft in duisternis. Uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dan wel uit het rijk van, het rijk der duisternis heet het dan. Het koninkrijk van Satan. Maar dat is deze wereld waarin wij leven. Ik bedoel, er staat vele malen heel duidelijk in de schrift dat de wereld in duisternis is en geregeerd wordt door de overste deze wereld, de Satan. En daar worden wij uitgetrokken, worden gezet in zijn koninkrijk, in de hemel namelijk, als eerstelingen. En de vraag is, maar waar is dat dan voor en hoe gaat het dan verder? En dan is hier het antwoord, nou die wereld blijft in duisternis, ijdelheid blijft aan de ijdelheid onderworpen, brengt niks voort. Of je nou links gaat of rechts in de wereld, maakt allemaal niks uit. Je moet omhoog. Brengt niks voort. In die wereld zal pas wat veranderen als die eerstelingen die verzameld zijn in de hemel, want daar worden ze verzameld, wanneer die geopenbaard zullen worden. Dan pas verandert er wat in deze zienlijke wereld. Kijk, ik weet wel, hier staat bijvoorbeeld het begrip koninkrijk niet. Maar de uitspraken over het koninkrijk zijn precies hetzelfde. Het koninkrijk wat nu nog is in de hemel. En dat weet iedereen, omdat iedereen het onze Vader kent. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Maar het eerste gedeelte was, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. En dat koninkrijk wordt nu gebouwd in de hemel. En zal in de toekomst bij de openbaring der zonen Gods, heet het hier. Dan zal dat koninkrijk ook geopenbaard worden op aarde. En aan Israël. Want ja, kijk, wij zijn met Romeinen bezig, hè? En heb je geen oud-testamentische profetieën in je achterhoofd. Dat werkt nou eenmaal zo. Als je ergens veel mee bezig bent, dan ben je iets anders weer wat sneller kwijt. Maar wij zouden schrift met schrift vergelijken. En als we in Romeinen zijn, dan hebben we het hele Oude Testament al gehad, bij wijze van spreken. En hoeveel profetieën zijn er niet over de Messias die zou zitten op de troon van David en een eeuwig koninkrijk, het is precies hetzelfde koninkrijk trouwens, hij zou het koninkrijk bouwen vanuit Jeruzalem over Israël en zelfs over alle volkeren. Dat staat hier allemaal, hè? Om het even heel ruwweg te zeggen. Ik bedenk me ineens, we hebben het erover gehad, omdat het wel degelijk in de eerste verse van de Romeinenbrief staat, want daar staat over de Heer Jezus Christus, dat hij aan de ene kant de Zoon van God is, op grond van de opstanding uit de dood, maar dat hij via zijn gewone geboorte, naar het vlees heet dat, is hij uit David. Staat in Romeinen 1 vers 2 of 3. Vers 3. Gaat over het Paulus zegt, ik spreek over het evangelie van God, van zijn zoon, vers 3. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Ja, en dan halen wij onze schouders op en dan zeggen wij, ach ja, hij is uit het zaad van David naar het vlees. Dat is hartstikke leuk, maar
Wat koop je ervoor?
Wat moet je ermee? Nou, wat je ermee moet, is dat het licht op moet gaan vanuit het Oude Testament. Ja, er was een zoon beloofd uit het huis van David. Die zou heersen op aarde vanuit Jeruzalem tot in eeuwigheid. En zou zijn koninkrijk bouwen. En je moet wel al die dingen allemaal naast elkaar leggen. Maar zo werkt het met de Bijbel altijd. Je kan niet op grond van één schriftgedeelte allerlei vergaande conclusies trekken. Want dat is wat in de toekomst gaat gebeuren, namelijk dat zijn koninkrijk gebouwd wordt vanuit de hemel op aarde. En voor dat doel verzamelt God zich eerst een volksvergadering, volksvertegenwoordiging. Een ecclesia. Dat is het Griekse woord voor gemeente. Hij verzamelt zich een gemeente van eerstelingen, dan wel van oudsten, want het begrip eerstelingen en oudsten ligt heel erg dicht bij elkaar. Hij verzamelt zich een gemeente van oudsten die deel uitmaken van de government, van de regering van zijn koninkrijk. En dat is wat de Heer nu doet. En tot die tijd verandert er aan deze wereld niks. Maar dit zijn wel allemaal dingen die moet je in je achterhoofd hebben als je dit natuurlijk leest. Hè? Want als je het gewoon zo leest, dan denk je, ja, wat moet ik daar nou mee? Ja, wacht op de openbaring der zonen Gods. Ja. Het zal wel. Maar dit is waar het over gaat. En dan die uitdrukking, dat er staat met opgestoken hoofden dan wel rijkhalzend, en de schepping verwacht de openbaring der zonen Gods, dan kan je natuurlijk de vraag stellen, nou, ik hoor ze daar in de wereld niet over. Oh, dat kan. Ja, dat is ook een goede vraag. Want ja, ik bedoel, hoezo de wereld kijkt rijkhalzend uit naar de openbaring der zonen Gods? Dat is niet zo in de praktijk. Maar wel in de gedachte van, er moet wat veranderen. We willen niets, we willen ergens naartoe. We moeten iets bereiken. Dus ze zijn druk bezig, ze zijn wel rijkhalzend. Straks, over zoveel jaar, dan kunnen we dit hebben. Dan kunnen we dit, kunnen we zus, kunnen we zo. Ja. Maar wat hier eigenlijk staat is, nou ja, die wereld, ja, die is met opgestoken hoofd en rijkhalzend bezig. Maar weet je waar ze eigenlijk op wachten? Op de openbaring van de gemeente, openbaring van de zonen Gods. Dat weten ze zelf niet, maar...
Het geeft wat een andere naam binnen andere religies.
Ja, daar komt er ook nog eens bij, dat in alle religies wachten ze überhaupt ergens op. En die verwachting gaat ook nog voldaan worden. Maar dan de negatieve variant. Ja, de christenen die verwachten de Heer Jezus Christus. Dat die wederkomt. Ja, en de meeste christenen weten zelf niet dat ze daarbij aanwezig zijn als de Heer Jezus weerkomt. Als hij zich openbaart in de wereld, dan komen wij met hem. Staat gewoon in de Bijbel. Als Christus zal geopenbaard zijn, zult gij met hem geopenbaard worden.
Waar staat het ook alweer?
Dat staat in Colossenzen hoofdstuk 3. Er staat, ons leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus zal geopenbaard zijn, zult ook gij met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid staat er, geloof ik, ook nog achter. En er zijn uiteraard wel meer uitspraken die hetzelfde zeggen. Maar de christenen verwachten de wederkomst van Christus. De hindoes. Nee, de hindoes die verwachten de heilige koe. Ja, maar dat is wat anders. Dat was een auto, hè?
Ja, het tv-programma.
Ja, ook. Ja.
Wat over auto's?
Nee, de boeddhisten verwachten.
Ja. De hindoes die...
Nee, die, volgens mij die verwachten niet veel. Maar de boeddhisten verwachten Maitreya. En de moslims verwachten, hoe heet die figuur ook? Nee.
Dat is een lastige naam.
Ja. Nou ja, die verwachten er ook een. Ja. Wel een afstammeling van Mohammed. Is een hele theorie bij. Maar ja, zo'n figuur gaat ook nog inderdaad verschijnen.
Een van Iran, die zei het gewoon.
Die zei het gewoon, ja. Ja, ja, ja,
in
ja.
Toespraak.
Dat is die geestelijk leider daar, hè? Toch? Ja.
Van laat me gaas in de wereld zijn. Dan komt hij naar... Ik weet niet meer hoe dat...
Die mag is. Die?
Ja.
Mag die?
Ja, dat zit er wel in.
Iets in die... iets in die geest, met een kleine zee. Ja. Ja, maar dat komt omdat ik dus 2 Thessalonicenzen 2 vanmiddag gelezen heb. En daar staat dat... Over die zoon des verderfs die zal komen en die zal zich zetten in de tempel en zal zichzelf vertonen alsof hij God is. En zelfs heel veel christenen die er dan zijn, die zullen daar ook achteraan hollen. Zo sterk dat er zelfs nu al christenen zijn die er achteraan lopen. Maar goed, daar ga ik ook niet verder op in, want ja, ik kan moeilijk de hele... profetisch woord naast elkaar leggen en al die aspecten gaan bespreken naar aanleiding van dit schriftgedeelte. Waar het om gaat is dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid en pas dan zal er in de schepping wat veranderen. Dan zal zijn koninkrijk namelijk gebouwd worden. Vers 20, daar staat, want het schepsel, dan wel de schepping, is der ijdelheid, is aan de ijdelheid onderworpen... En dus in slavernij. En als je in slavernij bent, dan kan je niks anders. Hè? Dan zit je in zo'n vakje. En dan kan je links in het vakje gaan staan. En dan kan je rechts in het vakje gaan staan. Maar je blijft in het vakje. Je bent aan de slavernij onderworpen. Of je bent aan de ijdelheid onderworpen. In slavernij namelijk. Niet gewillig. maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. En de vraag is, wie heeft de schepping aan de ijdelheid onderworpen? Wie heeft ervoor gezorgd dat de wereld nu niks voortbrengt? Want in de Statenvertaling staat diens. Diens wil van diegene staat met een kleine letter. Maar er zijn ook vertalingen waar het wel degelijk met een hoofdletter staat. Of dan staat er om hem. En dan staat hem ook met een hoofdletter. En ik denk dat juist is. Dat de Heer zelf degene is die deze schepping aan de ijdelheid heeft onderworpen. Waarom heeft hij dat gedaan? Nou, dat antwoord hebben we al gehad, maar dat was in hoofdstuk 1. Omdat daar stond dat de wereld de waarheid niet wil. De wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. En dan staat het tot 3 keer toe. Daarom heeft God hen overgegeven aan allerlei onreinheid. En hij heeft hen in ieder geval overgegeven aan de leugen. En wat zei de Heer Jezus? Het licht is nu bij u. Maar het is nog maar even en dan gaat het licht er vandaan en dan laat God de wereld in duisternis achter. Ja, dus ik zou niet weten waarom dat anders zou moeten zijn. Nee, de Heer heeft dat zelf zo geregeld. Betekent dat dan dat God verantwoordelijk is voor het feit dat... Dat er daarom dan ook mensen verloren gaan of zo? Dat is mijn antwoord, nee, dat is niet zo. Want God doet aan ieder mens de oproep om eruit te stappen, om uit die wereld te gaan, om te gaan buiten de legerplaats. Zo heet dat in de Hebreeënbrief. En tot hem te komen, smaadheid leidende, staat er daar ook bij. Dat is nou eenmaal de consequentie. Dat is wat hij roept. En dat roept hij tot iedereen. Alleen ja, wij weten dat niet iedereen dat doet. Niet iedereen komt tot geloof. Maar dat is niet Gods wil. Want God wil dat alle mensen tot bekering komen en zalig worden. Want aan de ene kant wordt het beschreven, onze periode, als een oordeel van de Heer. Zo van, ik laat de wereld in duisternis achter. En aan de andere kant is het ook Gods genade en langmoedigheid wat gedemonstreerd wordt aan de wereld. Maar er staat er in de Petrusbrief, in een van de twee Petrusbrieven, daar staat dat de Heer langmoedig is over hen, niet willende dat er iemand verloren gaat. Hij is langmoedig. Want, als hij wat komt doen... Als de Heer wederkomt om wat te doen, ja, dan komt er een oordeel over de wereld. Dus zolang de Heer nog niet oordeelt, kan het ook beschouwd worden als genade. Maar ik denk inderdaad dat de Heer het zelf is die deze wereld aan der ijdelheid heeft onderworpen. Niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hoop, met de verwachting namelijk... Het is hetzelfde woord volgens mij uit vers 19. Verwacht. Op hoop. Dat ook het schepsel, dan wel de schepping, zelf zal vrijgemaakt worden. Want men is in slavernij. En dus moet men vrijgemaakt worden. Van de dienstbaarheid der verderfenis. En wie was de zoon des verderfs? Ja, dat is de Satan. En men is dus in de macht van de tegenstander. En daar moet men van verlost worden. Men is in het rijk van de duivel. En de bedoeling is dat het koninkrijk van Christus in de toekomst zich over de gehele aarde zal uitbreiden. Zodat er voor de duivel geen plaats meer is. En voor dat doel wordt hij ook niet opgeknupt, maar wel eerst vastgeknupt.
Geknoopt,
ja.
Geknoopt is...
Ja. Ook sociaal. Ja. Maar ja, maar dat, goed, dat is openbaring. Hè? Ik bedoel, als het koninkrijk volledig geopenbaard is, vanuit Jeruzalem over alle volkeren, dan zal de Satan zelf gebonden worden, staat er. En dan is, ja, voor 1000 jaar inderdaad, en dan, dan begint het zogeheten 1000-jarig rijk. In ieder geval de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. En pas dan zal de schepping vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid aan de Satan, de dienstbaarheid aan het verderf, de dienstbaarheid aan de dood namelijk. En dan zal men komen tot, en tot betekent eigenlijk tot en met, of tot in. Ons Nederlandse tot niet, hè. Als je dan tot, dan...
Dat
is net niet eigenlijk.
Net niet, ja.
Net niet, nee.
Daarom heb je tot en met.
Ja. Maar dit Griekse woord wel, dat betekent tot in. Zodat men ook deel krijgt aan. Dan krijgt men namelijk ook deel aan de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Dan wordt men namelijk zelf ook een kind van God. Dan zal men ook heerlijkheid ontvangen en zal men ook bevrijd zijn van de slavernij der verderfenis. En het staat hier in heel algemene bewoordingen. Daar ben ik mij bewust en dat het niet helemaal chronologisch uitgewerkt wordt. Maar ja, zo is het met zoveel Bijbelse onderwerpen. Je moet de dingen naast elkaar leggen. Want als de schepping deel krijgt aan die vrijheid en die heerlijkheid der kinderen Gods, ja, dan heeft men wel een andere positie ontvangen, of dan zal men een andere positie ontvangen dan de positie die wij ontvangen. Dat is nou eenmaal zo, wij als gemeente, wij worden gesteld tot zonen Gods. En dat wordt voor zover ik weet niet gezegd van de mensen die nog tot geloof komen na de opname van de gemeente. Laat ik het maar zo zeggen dan. Dan wel na de wederkomst van Christus. Om het niet al te nauwkeurig te zeggen. Die ontvangen wel eeuwig leven, ook vrijheid, ook heerlijkheid. En ze worden ook kind van God. Maar het is toch een andere positie als de positie van de gemeente. Dan staat er in vers 22, want wij weten dat de ganse schepping tezamen als geheel namelijk zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Men is in barensnood en wat gebeurt er dan? Dan krijgt men pijn en moeite. En dat is één van de verklaringen, dan wel één van de antwoorden op de vraag, waarom is er zoveel ellende in de wereld? Waarom is er zoveel smart in de wereld? Dan is het antwoord omdat de wereld bezig is iets voort te brengen. Dat weet men zelf niet, maar bedoel, dat doet er niet zoveel toe. Maar men is in barensnood. Er moet wat voortgebracht worden. Want waar komt al die ellende in de wereld vandaan? Dat komt van de mens zelf. Maar er is geen mens die het eigenlijk wil. En toch is het er. Dat is ook zo vreemd. Waarom kan de mens niet gewoon netjes met zijn buurman en buurvrouw omgaan en gewoon rustig en vredelievend leven? Ja, er zijn vele antwoorden op. Dat weet ik. Maar één van de antwoorden is omdat men iets wil bereiken. Het moet meer. Het is niet genoeg. Men is niet de rust ingegaan.
Dan moet je over lijken, heet het dan toch?
Ja, dan gaan mensen over lijken, ja. Ja.
Misschien niet letterlijk soms,
maar soms ook.
Soms ook, ja.
Maar dat is de situatie van de wereld. En er wordt niet voor niets in bijvoorbeeld Openbaring gesproken over weeën. Nou, en als er weeën zijn, dan weet je het wel. Dan is het kind bijna daar. Dan duurt het niet zo heel lang meer. En dat staat ook in Openbaring. Als je dat leest, dan gaat over de ene wee is gekomen en er moeten nog twee weeën volgen. En als die laatste wee dan geweest is, dan staat er nu is het koninkrijk op aarde van de Christus. En dan, ik weet niet hoe het er precies staat, ik zal het eens opzoeken. Even kijken, in Openbaring. Elf. Openbaring 11, vers 14. Daar staat de tweede wee, en die wee, dat zijn allemaal natuurrampen en zo. De grote aardbevingen en wat voor gekke dingen nog meer. Allemaal van die vervelende dingen. Maar bijvoorbeeld aardbevingen. Ja, en daarvan staat, het tweede wee is weggegaan, ziet, het derde wee komt haast. En de zevende engel, vers 15, de zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Maar dat is pas aan het einde van de weeën. Om het zo te zeggen.
Dat er gebaard is in Openbaring 12.
En er wordt nog gebaard in Openbaring 12. Ja, daar wordt ook nog gebaard. Maar daar ga ik nu niet op in. Hoewel, het is toch wel... Maar ja, goed. Kijk, zo wordt het beschreven. Barensnood. Of Matthäus 24. De reden over de laatste dingen. Dan zegt de Heer, er zal dit zijn. Hongersnood, aardbeving, pestilentiën. Allemaal dat soort dingen. En dan staat er, nog eens het einde niet. Deze dingen moeten geschieden. Dat is dus ook geen teken van, nou komt de Heer bijna. Omdat we veel aardbevingen of hongersnood of pestilentiën zien. Want we hebben toch een pestilentie gehad, de pest. Hoeveel werden eruit geroeid door de pest?
Heel veel.
Eén op de zoveel, één op de heel weinig.
Ja, voor mij is 25% van de geval heel.
Ik bedoel maar.
Ja.
Een derde, ja.
Heel veel.
En dat was, meen ik, in de dagen dat de Statenvertaling vertaald werd. Ik weet niet of je dat ook weet, maar dat staat me wat van bij. Was het niet zo?
Nee, 300 jaar daarvoor.
Er was ook iets op het moment dat de Statenvertaling vertaald werd.
Ja.
Ja. Maar wanneer was de pest?
13, nog wat een 40.
Oké. Okay.
In de geschiedenis dan?
Ja, daar heb je wat aan.
Ja, nee, dat is zo getal.
Heb je daar wat aan?
Ja.
Ja, maar dan weet je weer niet waar Nieuwpoort ligt. Heb je dat weer?
Ik heb geen idee, dat is weer.
Nee. Ik dacht dat er in de dagen van de Statenvertaling dat er ook iets was en dat ze daaraan ontkomen zijn. Maar goed, het doet er ook niet zoveel toe. Er was toch wel iets?
Ja,
maar goed. Zoeken het op wat het geweest is. Maar de pest, weet ik voor hoeveel mensen uitgeroeid. Ik bedoel, daar is aids niks bij. Dat, ik zeg het even cru, maar als je het procentueel bekijkt...
Ja, tegenwoordig aids is...
is ook nog goed beheersbaar.
Je gaat er niet even snel dood aan. Nee.
Maar dat is ook geen teken van de eindtijd. De Heer zegt ook, deze dingen moeten geschieden. En dat is al 2000 jaar lang dat het gebeurt. Koninkrijk zal tegen koninkrijk opstaan. Dat is altijd zo geweest, zeker afgelopen 2000 jaar. En er staat erbij, maar dit is een beginsel der smarten. En smarten is een van de woorden voor...
Leed?
Voor leed en voor het kreunen en het zuchten en het barensnood. Maar deze, als het al barensnood is, dan is het begin van de barensnood. Het wordt nog veel erger. En daarna wordt er later gesproken over grote verdrukking. En dan is het dus echt menens. Maar goed, ook de grote verdrukking. zijn nog dagen die in de toekomst liggen. De wereld zucht, kreunt, heeft moeite en is in barensnood tot nu toe. En daar kan je niks aan veranderen. En dat hoeft ook niet. Het enige wat nodig is, die wereld te verlaten en ons te wenden tot de Heer, die ons wil verlossen uit deze tegenwoordige boze wereld. En ons wil maken tot koningen en priesters, tot zonen, namelijk tot zijn erfgenamen. Maar over onze toekomstverwachting, daarover spreekt vers 23. En daar gaan we mee verder na de pauze. In vers 23, daar gaat het niet meer over de schepping, maar daar gaat het over onszelf. En daar staat, en niet alleen dit, niet alleen de schepping namelijk, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelven, en dat komt dus overeen met het zuchten van de schepping, het kreunen, het in pijn en moeite zijn. Wij zuchten in onszelven, verwachtende, want wij verwachten ook wat. De wereld verwacht de openbaring van de zonen Gods, van ons namelijk. Maar wij verwachten dat wij tot zonen worden aangesteld. En dat is leuk, die parallel natuurlijk. De wereld verwacht openbaring van de zonen Gods en wij verwachten dat we tot zonen worden aangesteld. Want dan staat er letterlijk, hè, verwachtende de zoonstelling. Althans, dat moet er staan. En daar staat nog bij, namelijk, hebben de vertalers, want het staat schuin gedrukt, hebben ze ingevoegd, maar terecht, namelijk de verlossing onzes lichaams. Want de verlossing van ons lichaam is hetzelfde als de aanstelling tot zonen. Want het feit dat wij tot zonen worden aangesteld, dan wel dat wij verheerlijkt worden, uit vers 17, dan wel dat wij worden aangesteld als erfgenamen, maar dat is ook vers 17, dan wel dat wij een erfenis dus zullen ontvangen. Dat is bij het moment van de verlossing onzes lichaams. En de eerste vraag is misschien, welk moment is dat? Wanneer is de verlossing onzes lichaams? Ja, een datum heb ik niet. Zat je daarop te wachten? Nee, een datum heb ik niet. Maar de verlossing onzes lichaams, ik herinner me dat ik de vorige keer daarop in ben gegaan. Dat is dat moment waarop wij van het ene op het andere moment veranderd worden. Paulus zegt dat, hij zegt, ja, wij, de gelovigen die gestorven, dat is 1 Korinthe 15, ik zoek het niet weer op, maar ik vertel het nu kort. 1 Korinthe 15, daar staat dat de gelovigen die overleden zijn, die zullen opstaan en zullen een verheerlijk lichaam ontvangen. Maar staat erbij, wij die niet ontslapen, wij zullen niet opstaan, maar wij zullen veranderd worden, staat er. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En ons lichaam wordt dus, terwijl wij gewoon leven, van het ene op het andere moment, want dat staat er, staat in een punt destijds, wordt het lichaam veranderd en wordt het lichaam verheerlijkt. En wordt het lichaam gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. En dat is wat wij gewoonlijk noemen de opname van de gemeente. Die term is ontleend aan 1 Thessalonicenzen 5, waar ook over deze gebeurtenis gesproken wordt. En daar staat, wij zullen opgenomen worden, weggerukt staat er eigenlijk, met geweld, met kracht. Wij zullen weggerukt worden, net als die mannelijke zoon uit Openbaring 12. Dan zijn we er toch nog even. Maar meer zeg ik daar dan niet van. Wij zullen weggerukt worden. Wij zullen opgenomen worden. In de lucht. In de wolken. de Heer tegemoet. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En de vraag die daarna altijd ontstaat, is wanneer is dat dan? En dan bedoel ik niet zozeer welke datum, maar dan bedoel ik op welk moment in het heilsplan van God. En dat is voor mij nu we hier in Romeinen 8 zijn, onmogelijke opgave wil ik niet zeggen, maar het is een vrij lastige opgave om dat nou uitgebreid uiteen te gaan zetten. Maar ik wil wel zeggen wat ik geloof, op grond van de Bijbel. Ik geloof namelijk dat de gemeente wordt opgenomen voor, dan wel aan het begin van de 70ste week van Daniël. Maar ja, dan zit je dus vol in de profetieën van Daniël en van Matteüs 24. Twee hele belangrijke schriftplaatsen. Wat ik nu onmogelijk uit kan gaan leggen. Dat is niet anders. Wat ik ervan kan zeggen is dat er in de toekomst nog 7 jaren zullen verlopen met betrekking tot Jeruzalem en Juda, dan wel Judea, om hen, zeg maar, te verlossen. Om het Joodse volk tot geloof te brengen. Want dat is de profetie van Daniël. 70 weken zijn bestemd. 70 jaarweken zijn dat. Het zijn weken. Niet van 7 dagen, maar van 7 jaren. En van die 70 weken staat er nog 1 week op het programma. En die week is nog steeds niet aangebroken. Die 7 jaar nog steeds niet. En die 7 jaar zal in de toekomst nog plaatsvinden. En aan het einde van die 7 jaar zal Juda en Jeruzalem zal bekeerd zijn. Om het heel eenvoudig te zeggen. En ik geloof dat voordat die week begint, dat de gemeente weggerukt wordt tot God en zijn troon. Om de uitdrukking te gebruiken uit Openbaring 12 weer. En Openbaring 12 houdt er natuurlijk rechtstreeks verband mee. Maar ja, dat zeg ik, het is onmogelijk om allemaal gedetailleerd uit te leggen. Maar die laatste 7 jaar, die 7 jaar in de toekomst nog, die 7 jaar zijn verdeeld in 3,5 en 3,5. En daarover wordt gesproken in Openbaring 12. Er wordt gezegd, die mannelijke zoon die geboren wordt uit die vrouw, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En daarna vlucht die vrouw, die een uitbeelding is van Israël, vlucht die vrouw naar de woestijn, alwaar zij 3,5 jaar zal verblijven. Dat staat allemaal in verband met elkaar. Maar voordat die 7 jaar met betrekking tot Juda en Jeruzalem, voordat het aanbreekt, zal de gemeente hier verdwijnen, zal opgenomen worden. En dus ook aangesteld worden als zoon. En dat is dus ook de verlossing van ons lichaam, want dan zullen wij ook een verheerlijk lichaam ontvangen. En dan gaat Gods werk op aarde verder met het Joodse volk. En voor dat doel, want dan komt de vraag, maar hoe kan God dan verder gaan met het Joodse volk als de gemeente hier weg is? Want wie moet dan het evangelie prediken aan de Joden? En dan is het antwoord uit Openbaring hoofdstuk 11, ja, er komen 2 getuigen en die gaan 3,5 jaar prediken. Die eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. En dat zijn Mozes en Elia, om er nog een schepje bovenop te doen. Maar dat staat daar allemaal. Nou ja, dat staat niet letterlijk dat het Mozes en Elia zijn. Maar ze worden wel beschreven, die 2 getuigen. We kunnen het wel eens opzoeken. Omdat je het graag wil. Ja? In Openbaring 11. Ja, nee, prima. Helemaal goed. Er staat in vers 3, want ik laat in vers 1 en vers 2 toch maar even buiten beschouwing. In vers 3 daar staat, ik zal mijn twee getuigen, macht staat er dan, maar het staat schuin gedrukt. Ik zal mijn twee getuigen geven, die geef ik, die zend ik. En zij zullen profeteren 1260 dagen en dat is precies 3,5 jaar op een kalender van 360 dagen per jaar. 1260 dagen is de uitdrukking. De andere uitdrukking is 42 maanden. Maar dat is vers 2, ja. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En dat is inderdaad een verwijzing naar Zacharia 4, zoals er bij mij onder staat. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Goed. De twee getuigen, vers 6. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. En dan is de vraag, noem eens iemand die macht had de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profetering. Elia. En zij hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen zo menigmaal als zij zullen willen. En daarin herkennen wij Mozes. En dat hebben de vertalers of degene die deze Bijbels gedrukt hebben ook gezien. Want het staat keurig onder 1 Koningen 17 en Exodus 7, 8, 9, 10 en 12. En dan kan je wel roepen, ja maar er staat er niet dat het Mozes en Elia zijn. En dan zeg ik...
Hoe liep het ook?
Nee, de lichamen zijn niet gevonden. Maar dan zeg ik, nou ja, als je niet geleerd hebt om begrijpend te lezen, ja, dan houdt het op, of zo.
Mag je al even bij je in de klas komen?
Ja. Ja. Ga terug naar start. U ontvangt geen 20.000 gulden. Ja. Dus ja, zo moeilijk is het ook niet. En de vraag is, ja, waarom moeten Mozes en Elia komen? Ja, waarom? Waarom moeten er getuigen zijn? Waarom moet er geprofeteerd worden? Omdat de gemeente weggenomen is. En als de gemeente weggenomen is, dan zijn er geen gelovigen meer op aarde. En dus moeten er minimaal twee getuigen komen. Dat is de Bijbelse gang van zaken. En dus kan het niet anders dan deze profetie plaatsen in de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël. Waar dus eerst de gemeente opgenomen wordt, waar daarna Mozes en Elia gezonden worden in de straten van Jeruzalem, want daar staat er nog keurig bij. In vers 8, daar staat waar ze geprofeteerd hebben. Nou, daar staat waar ze zullen sterven, maar... Er staat, en hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodoma en Egypte. Maar het is Jeruzalem, want er staat alwaar ook onze Heere gekruist is. Maar omdat ze ongelovig zijn, tot op dit moment, want ze doden Mozes en Elia, worden ze geestelijk genoemd Sodoma, Sodom, van Sodom en Gomorra, en Egypte. En dat zijn geen leuke uitdrukkingen. Sodoma in Egypte. Nou ja, goed. Het zijn Mozes en Elia, eerste 3,5 jaar. Daarna breekt de hel los.
Of de pleuris uit.
De pleuris uit, ja. En dan zal de grote verdrukking beginnen. Want de eerste 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël zijn geen dagen van grote verdrukking. Maar het zijn dagen waarin er een verbond is gesloten, een vredesverbond zelfs, met de tegenstanders in Jeruzalem. Maar dat staat allemaal in Daniël hoofdstuk 9. En in het midden van die 70ste week van Daniël wordt er een afgodsbeeld opgericht. En dan pas breekt inderdaad de pleuris uit, ja. En dat staat letterlijk in Matteüs 24. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Als je die ziet, dan moet je maken dat je wegkomt. Want er zal grote verdrukking zijn die er niet geweest is van het begin der schepping aan. Dan pas begint de grote verdrukking. En voor die tijd, dan doet de Satan zich nog voor als de Christus. Als de vredevorst. Degene die vrede brengt.
In die tweede 3,5 jaar, hoe zit het dan met de christenen in die tijd? Ze worden de Joden dus vervolgd.
Ja.
Maar christenen nog niet. Terwijl er wel mensen uit de heidenen, zeg maar, tot geloof kunnen komen.
Ja, je bedoelt op het moment dat de gemeente weg is, dan zijn er daarna geen gelovigen meer. Maar dan komen Mozes en Elia, die gaan prediken. En ook buiten Jeruzalem en Judea zal men daar lucht van krijgen. En komen mensen tot geloof. Of mensen komen tot geloof omdat ze bij ons in huis een Bijbel vinden, zeg maar. Omdat wij er niet meer zijn. En dan vinden ze inderdaad je aantekeningen.
Shit, hij had toch gelijk,
ja.
Ik ken inderdaad mensen die dan verwachten de opname. Die hebben inderdaad van alles uitgewerkt.
Ja. Voor de nabestaanden. Ja,
precies.
Ik heb ook een papiertje bij.
Ja, voor de nabestaanden. Ja, die mensen kunnen gewoon tot geloof komen en daarover breekt nog heus geen grote verdrukking uit. Maar er komt wel verdrukking over de hele wereld. Er komt wel. En die christenen, je moet niet denken dat ze het makkelijk gaan krijgen. Want denk maar aan wat er in Openbaring staat over de economische gang van zaken. Dat je niet zomaar je broodje kan halen aan de hoek van de straat. Dan moet je wel het getal zijns naams hebben, op wat voor manier ook. Je moet je in ieder geval onderwerpen aan de antichrist die dan heerst en regeert of gaat regeren vanuit Babel. Die een wereldrijk zal hebben. Want het is ook Daniël, hè? Wereldrijken. Het laatste wereldrijk van de voeten met 10 tenen. Zijn 10 volkeren die verenigd worden met Babel als hoofdstad. En die in ieder geval de hele wereldeconomie zullen gaan beheersen. Dus dat heeft invloed op de gehele wereld. Want ik bedoel, de communicatie van het oosten naar het westen, dat is, stelt ook niks voor. Ik bedoel, dat wordt in één keer geregeld. Daar zie ik niet zoveel problemen mee. Dat zal hij makkelijk kunnen regelen. En als je dan dus niet wil onderwerpen aan de antichrist, ja, dan krijg je vroeg of laat krijg je daar problemen mee natuurlijk als christen.
Vooral als de meerderheid aan het vroeg gaat kiezen.
En de meerderheid kiest ervoor. Ja. Ja.
Het is zelfs al zo met die streepjescode, hè? Op heel veel producten. Als je dat doortrekt, die drie lijntjes.
Ja, dan krijg je 666 code door, ja.
Ja, ja.
Dat noem ik dan weer toeval.
En www is ook 666. Dat klopt, want de W is de WAF, is een Hebreeuwse letter en dat is een 6. Ja, internet is ook van de duivel, ja. Ja. Nou, duivel bedankt. Wij kunnen onze bijbelstudies erop kwijt. Dus ja.
Ik kan mijn geld ermee verdienen.
En je verdient er geld mee. Ik bedoel,
de kroon van de paus.
De kroon van de paus is ook 666?
Ja.
Oh ja.
Zo zijn er wel meer.
Ja. En Nero was ook de antichrist. En de paus was de antichrist. En
allemaal typen van.
Ja, dat geloof ik wel degelijk. En in ieder geval in de praktijk laten ze zich zien als, op wat voor manier ook, een antichrist. Want daar spreekt de Bijbel ook wel degelijk over antichristen, over meerdere. Over antichristen en dat de antichrist ook nog komt. Dus dat soort dingen, ja, als het zo onschuldig is, dan vind ik het nog prima. En daar word ik verder niet echt warm of koud van. Maar dat is de situatie in de toekomst als Gods werk aan Israël, dan wel in Jeruzalem en Judea, voortgang gaat vinden, dan zijn wij hier weg. Dan is onze bedeling ten einde en dan gaat Gods werk aan Israël weer verder. Het is niet helemaal correct zoals ik het zeg, want Gods werk aan Israël gaat altijd door. zelfs in onze dagen. Maar goed, dat is op een hele andere wijze. Maar daar hebben we nog wel over als we aan Romeinen hoofdstuk 19 en 11 toekomen. We hebben het over de opname van de gemeente. Ik kreeg vandaag een formulier. Ik moet in januari 2015 moet ik me weer melden bij het UMCG. En toen dacht ik, ja, ik weet niet of ik dat... Ik weet niet of ik er tegen die tijd nog ben, maar goed. Want ja, je weet maar nooit. En als je kijkt naar de ontwikkelingen in de wereld, dan gaat het al jaren natuurlijk hard de kant op dat de antichrist zich kan openbaren. Alleen hij wordt nu nog wederhouden, heet dat.
Een lastige christen, hè?
Ja. Wat hem wederhoudt, weet gij. Ja, dat zijn wij zelf. En dat zegt hij ook, dat wij dat zijn. Maar goed. De verlossing onzes lichaams. Want dat is waar wij naar uitzien. Wij zien niet zozeer uit naar die spectaculaire gebeurtenis. Want het is natuurlijk spectaculair. Spreekt tot de verbeelding. Maar laat je daar ook niet al te veel door beïnvloeden. Dan zeg ik liever, wees je ervan bewust wat er gebeurt als de opname van de gemeente plaatsvindt. Want dan worden wij namelijk, zoals het in de Bijbel heet, gesteld voor de rechterstoel van Christus. En daar zullen wij verantwoording afleggen. En daar wordt onze mate van heerlijkheid bepaald. Eigenlijk wordt het nu al bepaald, gewoon gedurende ons leven, maar... Je kan het ook zo voorstellen dat het dan pas bepaald wordt. Maar dan nog is het op basis van ons leven van alle dag, van dag in dag uit. En dat is waar wij naar uitzien. De aanstelling tot zonen. En er staat, want daar ben ik eerst nog aan voorbij gegaan, er staat in vers 23, niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben... En ik denk dat het duidelijker is als je ervan maakt die de eerstelingen des geestes hebben ontvangen. Afgezien wat eerstelingen des geestes is. Maar wij hebben de eerstelingen des geestes ontvangen. En eerstelingen des geestes... hoe leg ik dat uit? Geest is leven. Nieuw leven wel te verstaan. Wij hebben zijn geest ontvangen. En er staat hier, wij hebben de eersteling, of de eerstelingen des geestes ontvangen. Wij hebben namelijk als eerste deel gekregen aan dat nieuwe leven. En dat beschrijft dus specifiek gelovigen uit onze bedeling. En die term eersteling, die houdt inderdaad in... zonen. Want de eersteling en wel de eerstgeborene, die erft. En Christus is de eersteling. En wij als gelovigen zijn de eerstelingen. Ja, die term eerstelingen des geestes heeft te maken met... Kijk, de eersteling is Christus, hij is de zoon, hij is de eerste ook die geest heeft ontvangen. Staat uitgebreid in Handelingen hoofdstuk 2... En wij hebben als eerstelingen die geest ontvangen. En wij zijn dus zonen. En ik vind dat er zo kernachtig staan in Hebreeën hoofdstuk 2. Dus die wil ik even opzoeken. Het staat in een moeilijke zin. Maar het is wel heel essentieel wat er staat. In Hebreeën hoofdstuk 2 vers 10, daar staat, want het betaamde hem, om welke alle dingen zijn en door welke alle dingen zijn, dat hij vele zonen, want daar moet ook staan zonen, dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Dan wel vele zonen tot heerlijkheid leidende, heeft hij de overste leidsman hunner zaligheid, de Heer Jezus Christus namelijk, heeft hij door lijden heen geheiligd. Maar de nadruk ligt erop dat er staat, hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. Niet één zoon. Dat is wat wij lezen in het Oude Testament. Als we dat al lezen, want zo vaak staat dat er niet. Maar dat de zoon van David gesteld zou worden tot zoon van God. Maar wat hier staat is, ja, Christus die eersteling is er. Maar hij is nu bezig vele zonen tot heerlijkheid te leiden. En dat was niet de verwachting, want de verwachting is, als de Messias er één keer is, gaat hij op aarde zijn koninkrijk vestigen. Dat was de verwachting van de Joden. Maar een aspect wat in het Oude Testament bijna niet ter sprake komt, blijkt in het Nieuwe Testament in één keer ter sprake te komen. Namelijk dat er niet alleen op aarde de boel op orde gemaakt moet worden, maar dat ook in de hemel de boel op orde gemaakt moet worden. En dat lees je in het Oude Testament niet. Dat is in het Oude Testament verborgen. En het Nieuwe Testament openbaart ons dat. Daar wordt gezegd, ja, in de hemel, daar bevinden zich de overheden, machten en geestelijke boosheden. In de lucht staat er dan, maar dat moet gewoon staan in de hemel. Maar men heeft het dan in één keer, dus Efeze 5, heeft men het vertaald met lucht. Nee, in de hemel zijn nu geestelijke boosheden. En wat er gaat gebeuren, en wat er nu gebeurt, is dat de Heer zich een volk verzamelt die die positie in gaat nemen, in de hemel. Wij hebben ook een strijd in de hemel zelfs. Want wij bevinden ons daar, zegt de Efezebrief, met name de Efezebrief die daarover spreekt. Wij bevinden ons in de hemel, maar die geestelijke boosheden ook. En als wij op aarde tegenstand hebben, dan moet je niet denken dat dat op aardsniveau zich afspeelt. Nee, er staat, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke machten en boosheden in de lucht. Daar zit wat achter, daar zit een macht achter. Die onzienlijke macht die vanuit de hemel nu de wereld regeert en beheerst. Ja, daar lees je niks over in het Oude Testament. Maar daar moet ook wat mee geregeld worden. En dat vergeten wij altijd. Omdat het ook niet zichtbaar is, maar daarom is het maar goed dat het woord ons dat zegt. Maar die situatie in de hemel moet ook gewijzigd worden. En dan komen we precies bij ons onderwerp weer. Over de opname van de gemeente, verlossing van ons lichaam, aanstelling tot zonen. Want staat er in Openbaring hoofdstuk 12. Dat als wij naar de hemel gaan, om het zo te zeggen. Dan staat er dat Michael en zijn engelen uit de hemel worden geworpen. Op de aarde. En daarna kan hij niet meer terug naar de hemel. Ik zei Michael in zijn... De Satan en zijn engelen. Die term Satan staat daar ook. Staat er de duivel. De draak kan ook.
De draak.
De draak, ja. Die wordt... En er staat bij de oude slang. Staat er in dat gedeelte? Nou, dat is een ander gedeelte, maar dan wordt het weer uitgelegd, ook in Openbaring. Maar die wordt op de aarde geworpen.
De draak wordt geworpen, ja.
Ja.
Oude slang, welke genaamde de duivel en zijn.
Ja, kijk, precies.
12 vers 9.
Ja, allemaal, alles bij elkaar. Leuk is dat, de oude slang staat er dan bij. Die slang uit Genesis 1.
Helemaal
uit het begin. Hè? Je hoort er in het hele Oude Testament nooit meer wat van. Bijna nooit meer. Bij Job kom je hem nog eens een keer tegen. Dan is die in de hemel. Heten ze ook nog de zonen Gods? Dat zij zich in de positie bevinden dat zij uitvoering geven aan, ja, goddelijk werk. Alleen daar is wat in misgegaan. Dus die term is niet helemaal op zijn plaats. Maar het beschrijft wel hun positie. Het is de positie van dat ze uitvoering zouden geven aan Gods werk. Alleen daar is wat in misgegaan. Daar ga ik nu verder niet uitleggen. Maar daar is wat in misgegaan. Maar ze bevinden zich nog steeds in die positie. En God heeft nog steeds niet tegen de Satan en zijn engelen gezegd... Sodom, miet hem maar op. Maar dat heeft hij nog steeds niet gezegd. Sterker nog, dat kon hij ook maar zo niet doen. Of kon hij niet doen. Theoretisch kon het wel. Maar omdat hij rechtvaardig is, regelt hij de zaken op rechtvaardige wijze. Dit is misschien moeilijk om te begrijpen, maar hij regelt het op rechtvaardige wijze.
Ja, dat er geen spel meer tussen de...
Hij zorgt er namelijk voor dat er andere mensen of andere figuren komen die opgeleid worden om diezelfde positie te bekleden. Want als hij gewoon zegt, nou ga er maar uit en dat was het dan. Dan is het dat is niet tot eer van God. Want dan is datgene wat hij tot stand gebracht heeft, wordt vernietigd. En wat God doet is, wat hij gemaakt heeft en wat daarin misgegaan is. De zonde, zeg maar. Want alles wat misgaat is zonde. Die schuld heeft hij zelf op zich genomen toen hij mens werd en heeft op die wijze... de zonde weggedragen in de dood. En toen hij opstond uit de dood, toen was hij gesteld tot zoon. Maar dan is de, als je het eenvoudig voorstelt, dan is het probleem van... God zit dan nog met de duivel en zijn engelen. En wat moet hij daarmee? En dan is het antwoord, heel populair gezegd... dan leid ik daar ook mensen voor op. Zorg ik dat die positie ook ingevuld kan worden. En dat is eigenlijk wat de Heer nu doet. Hij maakt mensen gereed om die positie te bekleden. En als wij dus die positie daadwerkelijk innemen, dan gaan zij die positie verlaten. En dan gaan zij een verdieping naar beneden. En daarna wordt op aarde de boel op orde gemaakt en dan... gaat hij nog een verdieping lager. Zo wordt het ons ongeveer voorgesteld. Het is niet helemaal nauwkeurig, geef ik direct toe. Maar dat is wel zo ongeveer de situatie. En dat is belangrijk om in je achterhoofd te houden. Want zo vaak vervallen wij naar het niveau van... ja, we zijn wedergeboren en wat moeten we nou met ons leven? En mag je dit en mag je zus en is dit wel goed? En dan zijn we zo weer uit het oog verloren waar het nou werkelijk om gaat. Dat God een werk doet, een heilswerk van begin tot eind. Waar hij een plan mee heeft. Waar hij ons voor wil gebruiken. Een plan, en hoe wil hij ons gebruiken? Hij wil ons maken tot koningen en priesters, tot zonen Gods. Om die positie te bekleden. De positie die de duivel nu heeft. Hij is degene die de wereld regeert. En dan zeggen wij als christenen, nee, wij moeten in de politiek en wij moeten van allerlei dingen, wij moeten orde op zaken stellen. Wij moeten zorgen dat het een beetje christelijke wereld wordt. Het is onze roeping wel, alleen pas op Gods tijd. En als je dat één keer weet, dat is zo mooi van dat soort dingen, als je die dingen weet en je bewust bent, dan ben je nu... punt 1, nederig. Dan weet je dat je in de wereld niet zo nodig wat hoeft. En dan weet je, dat komt wel. En dat regelt de Heer en dat is op zijn tijd. En dat, die gedachte, dat je dat dus weet, dat verlost je in de praktijk van de gedachte, ik moet nu wat in die wereld en ik moet mijn buurman bekeren en ik moet toch het evangelie op zodanige wijze tot mijn buurman spreken dat ik tot geloof kom. Daar moet ik allemaal methodes voor bedenken. En
verwateren.
Ja, je moet het evangelie verwateren, ja. Dan wordt het wat makkelijker voor de mensen om het te slikken. Maar ja, als je nu over dat soort dingen spreekt, dan is het in één keer weer laag niveau. En daarom is het zo belangrijk om te beseffen waar het over gaat. Straks in de toekomst gaat de Heer orde op zaken stellen. En hij wil ons daarin gebruiken, alleen dat doet hij straks pas. Nu nog niet. Nu is het de tijd van smaadheid, ja... In ieder geval vanuit de wereld. Zo wordt het in de Bijbel ons voorgesteld. En daar zouden wij ook niet tegen strijden. Dat zouden wij lekker op zijn beloop laten. En ons er niet te veel aan storen. En gewoon rustig de Heer dienen. En zoeken de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn, staat er nadrukkelijk bij. Nou, als er iets aards is, is het wel politiek.
Ik lees nu net toevallig even Efeze 3 vers 10. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods.
Ja, dat is ook een prachtige uitspraak. Omdat daar ook iets staat wat wij nooit hadden kunnen bedenken. En dat vind ik zo krachtig eraan. Want dan denk je van, ja, maar dat weet ik helemaal niet, dat zie ik niet, dat ervaar ik niet, dat voel ik niet. Nee, maar het wordt je nu geopenbaard dat wij in de hemel, want daar staat er in de hemel, nu Gods heerlijkheid vertonen aan alles wat daar rondloopt of zweeft of hoe dan ook. Maar die machten, en die zien ons. En dat zouden wij in ons achterhoofd houden. Daar hebben wij mee te maken. En daar hebben wij ook een strijd mee. Daar staan we mee in een strijd. Een strijd om staande te blijven. En ondertussen zou je haast kunnen zeggen, verkondigen we het evangelie aan hen. Niet dat het ze helpt, maar laat ik het zo zeggen, wij verkondigen het evangelie. Niet zo, als we dat dan al doen, of gewoon het woord van God spreken, dan doen we dat ook in het bewustzijn. Dat daar van die kant ook allemaal mee geluisterd en meegekeken wordt. Wij zijn altijd, als we het evangelie prediken, of weet ik veel, bijbelstudie of wat dan ook maar. Dan denken we altijd, ja, het moet zo gaan dat een ander dat goed begrijpt. En dat een ander er opgebouwd is, wordt. En dat is natuurlijk ook belangrijk. Alleen, dat is niet de hoofdmoot. Het belangrijkste is dat je punt 1 voor jezelf weet, hier sta ik en dit ben ik. En als ik nu water bij de wijn doe, dan kom ik wat dichter bij mijn toehoorder te staan. En dat hoeft niet in een bijbelstudie of zo. Dat kan ook gewoon op je werk of weet ik veel met wie. Dan denk je, ja, ik moet water bij de wijn doen. Want dan gaat hij het makkelijker accepteren. Maar als je dat doet, dan verlaag je jezelf. En die figuren in de hemel, die denken, oh, hij zal, gaat een mooi richting de wereld. Niet zo standvastig meer. Hij wordt al wat milder.
Dan moet je het water in wijn veranderen.
Ja, dan moet je water in wijn veranderen. Dan is het probleem weer opgelost. Ja. Dus, ik bedoel, onze verantwoordelijkheid is altijd te blijven staan op datgene wat het woord van God zegt. En als er mensen zijn die dat tegenspreken, dan moet je niet denken van, ja, dat moet ik niet zo hard op zeggen natuurlijk, maar dan moet je niet denken van, daar moet ik wat mee. Dat denk ik tegenwoordig. Denk, oh ja, dan wordt het, ja, denk, moet ik daar wat mee? Ja, 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 ja. Moet ik me in een ander gaan verplaatsen? Ja, van wie moet dat? Ja, ik begrijp die dingen niet. Ik bedoel, je moet gewoon prediken wat er in de Bijbel staat. Daar sta je voor. Dat is de waarheid. Dat is wat je gelooft. Dus daar breng je. En hoe dat bij een ander aankomt, ja. Weet ik niet. Ik weet wel, en dat is ons grote voorbeeld, dat de Heer Jezus er ook niet altijd op uit was om het zodanig uit te leggen dat iedereen het begreep. Want dat deed hij vaak niet.
Nou, vaak niet.
Om het begrijpelijk te maken. Deed hij dat vaak?
Dan sprak je vaak in gelijkenissen.
Sprak in gelijkenissen, zodat ze het niet zouden begrijpen. En hij komt met wedervragen en zegt, nou, los eerst dit vraagstuk maar eens op, dan kunnen we het nog ergens over hebben en ik help je niet mee, zeg maar. Zoiets. Het gaat erom, wij hebben een verantwoordelijkheid naar de Heer toe en naar onszelf en niet zozeer naar een ander. Ook wel, ik bedoel, daar ligt ook een verantwoordelijkheid, maar de eerste verantwoordelijkheid is voor jezelf dat je staande blijft. En als een ander tot geloof komt als je het evangelie predikt, is prachtig. En als iemand niet tot geloof komt als je het evangelie predikt en iemand wordt hartstikke kwaad, dan kan je ervan uitgaan dat je het heel goed gedaan hebt. En dan moet je het de volgende keer net zo doen. Want dan denk je, oh, dan moet ik het de volgende keer wel iets anders. Nee, niet. Dat is zo. Dan ben je juist goed. Ja, daar staat er. Want het woord van God is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En er staat dat wij zijn altijd een goede reuk van Christus. Een reuk ten leven voor degene die tot geloof komt. Maar een reuk des doods. Ze willen niks van je weten. Je wordt verketterd, je wordt veracht. Maar je bent dan juist een goede reuk van Christus. En die overheden en machten kijken ondertussen ook nog toe. En denken van, ah, die jongen is niet van zijn stuk te brengen. En zo moet het. En dat is de strijd waarin wij staan. Het is dus op veel hoger niveau dan wij vaak denken. Maar voor dat hogere niveau, daar zijn wij voor geroepen. En daar zouden wij ons van bewust zijn. Opdat wij in de toekomst de aanstelling tot zonen zouden verkrijgen. Maar goed, over de rest van Romeinen hoofdstuk 8 hebben wij het weer. De volgende keer...